Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 26, vers 2 en 8. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen. En stel mijn oogmerk in de dag. En wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Psalm 26, vers 2 en 8. gemeente uit Gods heilig woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit het boek der psalmen, psalm 84. Dus we zullen luisteren naar de schriftlezing uit psalm 84, maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu verder uit psalm 84. Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen? Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar ze haar jongskens legt bij uw altaren. Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Sela. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerwezibomen doorgaan, stellen ze hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Ze gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren O God Jacobs, Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt.
Gemeente, terwijl er gecollecteerd wordt en de diaconale najaarscollecte tijdens de eerste rondgang is bestemd voor de zending. Dat is dus de eerste collecte en dan de tweede is voor de kerk en de derde voor het kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Dan gaan wij zingen uit Psalm 84, vers 1, 2 en 5. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot. Zelfs vinden mus een huis, o Heer en o God die ons ten schilde zijt. Het zijn de versen 1, 2, 5 uit Psalm 84. Gemeente, in deze dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal willen wij Gods woord bedienen, prediken uit Psalm 84. En vanmorgen de versen 2 tot en met 5. Psalm 84, vers 2 tot en met 5. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vinden mussen huis en de zwaluwen nest voor zich, waar ze haar jongskens legt bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, ze prijzen u gestadiglijk, Sela. Het leven van Gods pelgrims, verlangen naar Gods huis, vers 2 en 3, en wonen in Gods huis, vers 4 en 5. Dus het gaat vanmorgen in de tekst over het leven van Gods pelgrims. En dan zijn er twee aandachtspunten, verlangen naar Gods huis en wonen in Gods huis. Psalm 84 wordt wel het lied van Gods pelgrims genoemd. In veel Bijbels staat dat er ook boven. Wat is nu een pelgrim, jongens en meisjes? Nou, de pelgrim is iemand die gaat naar een heilige plaats. En in het Oude Testament was de heilige plaats de tabernakel of de tempel. En de mensen die daar naartoe gingen, dat waren de pelgrims. Op weg naar de stad Sion. De berg Sion. En we kennen ook wel een boek waarin het gaat over pelgrims. Over een pelgrim. We kennen allemaal wel het boek van John Bunyan, De Christenreis. Misschien lezen we er wel in en misschien is het al eens een tijd geleden. Dan moeten we het maar weer eens opnieuw lezen of voorlezen voor onze kinderen. De Christinnenreis, dat zijn pelgrims die zijn op weg naar de stad Sion. Dan lees je iets over het leven van, ja, van Gods kinderen. Want zij zijn bijzonder ook de pelgrims die bedoeld worden. Ze zijn op weg, ja, van stad Verderf naar het hemelse Sion. Hier over Gods pelgrims in Psalm 84. En nu is het voorbereiding voor het heilige avondmaal. En nu moeten we, zoals in iedere preek, ons hart ernaast leggen, gemeente. Want ja, waar gaat het nu om in ons leven? Kennen wij, en dan zeg ik het met de woorden natuurlijk uit de tekst en uit het thema van vanmorgen. Kennen wij nu ook het leven van Gods pelgrims? Hun verlangen en hun vreugde. En wie worden er nu volgende week zondag genodigd aan het heilig avondmaal? Nou, dat zijn die mensen voor wie het hart gericht werd op de Heere en ook bijzonder op de Heere Jezus Christus. En daar gaan we het vanmorgen zo aan de hand van de tekst van deze psalm over hebben. Eerst maar eens over het verlangen naar Gods huis. Hoe lieflijk zijn uw woningen? Psalm 84 is een psalm over Gods huis, over Gods woningen. Kijk maar, vers 2, de woningen, de voorhoven, vers 3 en 11, de altaren, vers 4, het huis, vers 5, vers 11, Sion, vers 8. Het is echt een lied over Gods huis, een Sionslied. Wie is de dichter? Dat weten we niet. Want de dichter staat er niet boven. Het is een anonieme psalm, zeggen we dan wel. Veel verklaarders, de kanttekenaren bijvoorbeeld, die wijzen op David in de tijd van Absalom, dat hij ver van het huis van de Heere verwijderd is en zijn ziel schreeuwt naar de Heere en dorst naar God. In ieder geval is het een dichter die een kind van de Heere is. Want deze psalm is vol van het verlangen en het heimwee van het hart naar de Heere. En dat hoort bij het leven van Gods kinderen. Het is een psalm voor de opperzangmeester. Dat is iemand die in het tempel, of bij de tabernakel, bij de tempel en bij het tentheiligdom daar in Jeruzalem, ja, een taak heeft om de koren te leiden. soort dirigent, voorzanger, een opperzangmeester die de muziek daar verzorgt bij de tempel en het gezang, de koorleider. En aan hem wordt deze psalm gegeven om te zingen. We hebben die psalm ook samen gezongen zojuist. Op de gittit staat er. Dat is een muziekinstrument. Ze zeggen wel eens een muziekinstrument uit gat, dat zou kunnen. Een bepaalde toon, een bepaalde melodie. We vinden het in psalm 8, vers psalm 81 en hier in psalm 84. De gittit, een psalm op de gittit. Het is een psalm om te zingen en een psalm ook om te spelen. Gegeven aan de kinderen van Korach. Een gemeente, dat is eigenlijk een groot wonder wat hier nu staat. Een psalm voor de kinderen van Korach. Wie was nu Korach eigenlijk? Weten we wie Korach was, jongens en meisjes, uit de woestijnreis? Korach, dat was een opstandeling. En samen met Abiram en Datan, Abiram en On, ging hij tegen Mozes, ging die opstand tegen Mozes en tegen Aaron. Datan, Abiram en On, dat waren mannen uit de stam van Ruben. Ja, die gingen natuurlijk vooral tegen dat leiderschap van Mozes in, want ze wilden zelf leider zijn, mannen van de stam van Ruben. En Korach, dat was er een uit de stam van Levi, een leviet. En hij ging tegen Aaron in opstand. Want ja, wij zijn toch eigenlijk allemaal wel priesters. Hij deed een greep naar het priesterschap. Dat mocht hij helemaal niet doen. Korach, een opstandeling in de woestijn. Tegen Mozes, tegen Aaron. En we weten de geschiedenis, die vreselijke geschiedenis, die zwarte bladzijde, dat Korach, Datan en Abiram, dat die met hun gezinnen levend ter hel gezonken zijn. Ja, ik moet zeggen Abiram en Datan. Maar Korach, dan lees je, de kinderen van Korach stierven niet. Die kinderen van Korach, die hadden niet bewilligd in die opstand. Die hadden niet meegedaan in die opstand. En dan staat er zo wonderlijk in nummerie 26, doch de kinderen van Korach stierven niet. En wat mochten die kinderen van Korach dan gaan doen? Nou, die mochten in het huis des Heren een plaats hebben. Die kinderen van Korach, jongens en meisjes, die mochten zangers worden in het heiligdom. Want je leest nogal eens over Korachieten, mensen, mannen uit de familie van Korach die daar als zanger dienst deden in de tempel, de tabernakel, de tentheiligdom. Of ook als dorpelwachter, want we lezen in 1 Kronieken 6, en ze dienden voor de tabernakel van de tent der samenkomst met gezangen en ze stonden naar hun wijze in het ambt. En we lezen in 1 Kronieken 9, en de Korachieten waren over het werk van de dienst, wachters der dorpelen des tabernakels, bewaarders van de ingang. Dus je zou kunnen zeggen, die mensen die mogen een plekje krijgen in de dienst van de Heere. Als zanger in het heiligdom en als dorpelwachter om op het huis van de Heere te passen. En we hebben dat net ook gezongen van die dorpelwachter, hè? Hier uit Psalm 84. En als je dan leest voor de kinderen van Korach gemeente, dat wil zeggen, dat is nu genade voor schuldige mensen. Die vader die wilde geen gewone leviet zijn, Korach, die deed een greep naar het priesterschap. Maar die kinderen die mogen nu staan op de aangewezen plaats in het huis des Heren. Heman bijvoorbeeld, een Korachiet, in de tijd van David een zanger die afstamde van Korach in de rechte lijn van Kahat en Leviet. De kinderen van Korach. Een gemeente, dat waren nu de kinderen van een opstandeling. Die deden niet mee. Maar die deden niet mee met hun vader in de woestijn. Maar nu gaan we de lijn eens even doortrekken. Nu zijn wij eigenlijk allemaal kinderen van een opstandeling. Van welke opstandeling? Van opstandeling Adam in het paradijs. En wij hebben wel meegedaan in die opstand. Wij zijn wel medeplichtig. Maar nu kan er voor mensen die zulke zondaren zijn, nog genade zijn bij de Heere vandaan. En als nu volgende week zondag in de gemeente de heilige tafel hier staat, want volgende week zondag zal de tafel er staan met het witte laken erop, brood en wijn, die heilige tafel van het heilig avondmaal. Weet je wat dat eigenlijk wil zeggen, gemeente? Dat er genade is voor schuldige zondaren bij God vandaan. Dat er genade is voor kinderen van Korach, kinderen van Adam. En dan komen die mensen die aan het heilig avondmaal mogen deelnemen, die daarvoor van de Heere een recht hebben gekregen, die komen daar schuldbelijdenis doen. Want die zeggen daar: Heere, ik ben zo'n Korach, ik ben zo'n Adamiet, ik ben een kind van een opstandeling, maar ik ben nu zelf ook die opstandeling. Dan gaan ze belijden aan de tafel van de Heere. Die kinderen van Korach, gemeente, die waren heel dichtbij de toren van God geweest. En heel dicht bij het vuur geweest. Dat hebben alle Israëlieten gezien, maar dat hebben zeker die kinderen van Korach gezien. Toen daar Datan, Abiram en hun gezinnen, toen de aarde zich opende, lees je daar in nummer 16. En toen ze levend in de afgrond zonken. Dat hebben zij gezien, de toren van God, hun vader. Die werd daar getroffen door Gods toorn. En dat vuur dat die levieten verteerde, daar lees je ook over. Die 250 levieten die daar in de opstand meededen, ze werden verteerd door het vuur. Ze zijn dicht bij de toren van God geweest en bij het vuur van God geweest. En die mensen die nu aan het heilig avondmaal genodigd worden, nou, ik heb het al vaker gezegd, gemeente, lees het avondmaalsformulier. Dat is de beste voorbereidingspreek. Lees het, herlees het. Lees wat er soms ook over geschreven is in boeken. Verdiep je jezelf in het avondmaalsformulier en dan staan daar die drie stukken. Wie worden er nu aan het avondmaal genodigd? En dan onderzoeken een ieder zichzelf. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken ten eerste. Bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeken. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is. Dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, strafte aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis. Gemeente, iemand die iets van het leven van de genade kent, die zal ook iets kennen van zijn zonden en van zijn vervloeking. En dat die toren van God nu zo groot is, dat eer God die ongestraft liet blijven, ze strafte aan zijn lieve zoon. Dan ga je daar toch iets van kennen, van dat buigen onder Gods recht. En dat buigen onder Gods toren, dat is verdiend, Heer. Ik ben niet beter dan opstandeling Adam. Ik ben ook zo'n opstandeling en ik ben het waardig, Heer, dat u mij van voor uw aangezicht weg zou doen. En dan toch, gemeente, zulke mensen die gaan leren vluchten naar de Zoon van God. Want als je nu iets gaat ervaren van die toren van God, zaligmakend, dat is alleen maar om te gaan leren vluchten naar die Zoon van God. Naar die lieve Zoon, Jezus Christus, zoals het avondmaalsformulier zegt. Maar sla dat eerste stuk niet over en dan is de Heer ook vrij hoe diep de Heer daar, hij daarin zijn kinderen leidt. Maar iedereen zal toch iets van zijn zonden, van zijn vervloeking, van die walging over zichzelf vanwege zijn zonde kennen. Een kind van Korach, en hier staat het, hoe lieflijk zijn uw woningen. Dan gaat die dichter zingen en die kinderen van Korach gaan zingen, hoe lieflijk zijn uw woningen. Dan richt de dichter zich tot God. Dat is een uitroep van verlangen naar Gods huis, hoe lieflijk. Maar hij is daar niet, hij mist zo die gemeenschap met God en hij mist zo die nabijheid van God. Maar hoe lieflijk zijn uw woningen? Wat zijn de woningen? Als het hier in Psalm 84 over Gods woningen gaat, gemeente, dan gaat het, nou ja, je kunt denken, jongens en meisjes, aan die tabernakel. Die stond in de tijd van David in Nob en in Gibeon en dat tentheiligdom in de tijd van David. He, dat, die tent daar in Jeruzalem, die werd gespannen daar voor de ark. En later dan denken we natuurlijk aan de tempel van Salomo op de berg Sion. Denk vooral aan de berg Sion, vers 8. Lezen we toch, ze zullen komen in Sion, iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Dus bij uw woningen, dan denken we aan dat tentheiligdom, dan denken we aan de tabernakel, aan de tempel. Woningen staat er. Wat betekent dat? Nou, als je die tabernakel zag, jongens en meisjes, en je hebt er ook wel eens een plaatje natuurlijk van gezien, dan had je verschillende vertrekken. Je had het voorhof van de tabernakel en dan kwam je binnen door, ja, die priester in de tabernakel, het heilige. En dan achter dat voorhangsel het heilige der heiligen. En de tempel, ja, ook zo, hè. Voorhof van de tempel, het heilige van de tempel, het heilige der heiligen van de tempel, woningen. Verschillende vertrekken ook nog in de tempel, meerdere vertrekken. Letterlijk woningen, verschillende vertrekken, maar ook figuurlijk. Het ziet op de grootheid. Het is dichterlijke taal. Die dichter zegt uw woningen. Uw woning, niet alleen uw woning, maar uw woningen. Dat ziet op de grootheid van die woningen voor die dichter. Hij zegt, dat kan ik eigenlijk niet zeggen wat die woning van de Heere is. Die is zo groot voor mij. Dan ziet die dichter er zoveel rijkdom in, dan zegt hij, hoe lieflijk zijn uw woningen. Uw woningen, o Heere der Heerscharen. Zo wordt de Heere hier genoemd. Heere der Heerscharen. En een heer, dat is een leger. Dus jongens en meisjes, dan gaat het over de Heere van de legerscharen, de Heere van de legers. En als je nu de Bijbel leest, dan lees je deze naam voor de Heere wel heel veel keer. Ik heb het eens even nagekeken. 250 keer in het Oude Testament staat er Heere der Heerscharen of God der Heerscharen. En hier in Psalm 84 al 4 keer, kijk maar. Dat is de Heere van de hemelse machten en de Heere van de aardse machten. De Heere van de hemelse legers, de engelenlegers, de Heere van de aardse legers, alle legermachten staan hem ter beschikking. Heere der Heerscharen, dat ziet op de macht van de Heere, die overal de macht over heeft. Dan ziet de dichter naar de Heere op. Gemeente, is er ook liefde in je hart, in uw, in jouw hart voor de Heere? Hoe ben je nu vanmorgen in de kerk gekomen? Of hoe zijn we nu thuis mee gaan luisteren met de gemeente? Was het nu in je hart? Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen? Misschien lezen we die psalm zondagsmorgens wel aan tafel, dat gebeurt nogal eens, hè? Psalm 92 of psalm 84 of een andere psalm over Gods huis. Was je blij dat het vandaag weer zondag was? Dat je weer naar de Elimkerk kon? Is deze plek de beste plek van Schravenpolder voor je? Zal ik eens wat zeggen? Als de Heere in je leven komt, dan geeft de Heere liefde in je hart. En liefde, dat gaat uit naar de Heere. Dan krijg je liefde tot alles van de Heere. Liefde tot zijn woord, de Bijbel. Liefde tot zijn wet, we hebben het net gehoord, tot al zijn geboden. Gaan we vanavond wel weer over verder in de catechismus. Liefde tot zijn huis, liefde tot zijn volk. Als dat er niet is, moet je eigenlijk wel bang zijn dat je geen kind van God bent. Want dat hoort bij een kind van God, liefde tot alles van de Heere en ook een heimwee naar God. We zeggen wel eens een godsgemis, wat is dat nu? Dat is een heimwee wat je krijgt naar de Heere. En wanneer heb je heimwee, kinderen? Nou, als je bijvoorbeeld op vakantie bent, alleen ergens logeert en je verlangt zo naar huis. Waarom wil je dan naar huis? Ja, omdat je naar je vader, moeder wil, naar papa en mama. Waarom? Ze houden van je. En je trekt eigenlijk in dat heimwee naar huis toe. En nu krijg je heimwee in je hart naar de Heere. Er staat zo mooi, droefenis van zijn hart in de kanttekening, in de inleiding van die psalm. En tegelijkertijd, die mensen, die krijgen ook zo'n afstand te zien tussen God en hun hart. Die dichter zegt, o Heere der Heerscharen, ik verlang zo naar u, maar ik kan niet bij u komen. He, dat is hier letterlijk die dichter, die is zo ver van dat heiligdom vandaan. O, hij schreeuwt naar de Heere, maar hij kan er niet bij komen. Hij ziet uit naar dat huis des Heren, maar hij is niet in dat heiligdom. En hij zegt, o Heere der Heerscharen, het zal toch van u vandaan moeten komen. En nu is het volgende week zondag heilig avondmaal. Weet je wat die avondmaalgangers beleven? Heer, het zal opnieuw van u vandaan moeten komen. Want ik kan het niet met die avondmaalsgang van juni doen. Of van februari, of van vorig jaar, of van 10 jaar geleden. Maar die schreeuwen naar de Heere, die zeggen, hoe lieflijk zijn uw woningen. O Heere der Heerscharen, zou het ook opnieuw weer van uw kant mogen komen, want anders is er helemaal niks. Geen verlangen en geen liefde en geen heimwee, dan ben ik zo dor, dan ben ik zo dodig. Maar o Heere der Heerscharen, o worstel er maar om, ook van de week weer. O Heere der Heerscharen, mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen. Mijn hart en mijn vlees roepen uit naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Waar verlangt die dichter nu naar? Kijk eens naar de voorhoven des Heeren. De voorhoven. De voorhof van dat tentheiligdom in Jeruzalem, de voorhof van de tempel, voorhoven. En dan weer letterlijk, verschillende voorhoven waren er ook wel in de tempel. Maar je moet het toch hier vooral ook weer zo dichterlijk zien, figuurlijk. Het gaat hem om die hele tempel, uw voorhoven. En dat meervoud voorhoven, dat geeft weer die grootheid aan. Het is alles even groot van de Heere. Uw woningen, uw voorhoven. En dan zou hij liever de hele wereld op afstand houden. Hij doet liever afstand van de hele wereld, zegt Calvijn, dan van de heilige tabernakel. O Heere der Heerscharen, tot de levende God, daar gaat zijn verlangen naar uit. Die levend gemaakte zondaar, die zoekt een verbinding met die levende God. Hij zoekt die voorhoven, die woning van de levende God. Ja, die levend gemaakte zondaar zoekt die levende God zelf. En zijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen. En zijn hart en zijn vlees roepen uit naar de levende God. O gemeente, dat is eigenlijk, dat kan niet sterker uitgedrukt worden. Dat is zo diep, dat is zo intens, dat die dichter die verlangt met zijn hele hart, met zijn ziel, met zijn vlees naar de levende God. En dan zegt hij, mijn ziel is begeerig en ze bezwijkt van verlangen en roept uit naar de levende God. En dat bezwijken, dat wil eigenlijk zeggen, ik kwijn weg, want zonder de Heere ben ik helemaal niets. Voor hem is maar één ding belangrijk en dat is God. O gemeente, leg je hart er eens naast vanmorgen in de voorbereidingsdienst. Is je hart al aan de Heere verbonden en gaat je hart al naar de Heere uit? Je ziel en je hart en je vlees, je hele mens? Of is je hele mens nog betrokken op de wereld en op alles van de wereld? Misschien zit je wel vol met plannen en vol met dingen van de wereld en er is geen plaats voor God. Maar o Heere der Heerscharen, dat Hij het dan ook zou mogen veranderen in ons leven tot de levende God. Sterke woorden. En eigenlijk ziet dat er ook zo, die sterke woorden, dat hij als het ware aan een eind komt in dat verlangen. O, dan verlangt hij zo sterk naar de Heere, dat verlangen, dat moet worden vervuld. Naar de voorhoven des Heeren. O Heere, mag ik in die tempeldienst, in die tabernakeldienst, die voorhoven des Heeren, uw lieflijke dienst aanschouwen. Tot de levende God. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt de ziel van de dichter naar God. En zo kent die avondmaalganger iets van dat Godsgemis in het leven. Ik mis God. En dan gaan er misschien heel veel dingen in mijn leven wel goed. Maar dat allerbelangrijkste, mijn ziel doorziet gij uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God. En zonder God is het zo leeg. En zonder God is het zo arm en zonder God is er uiteindelijk niets. En zonder God kan ik mijn bestemming niet vinden. En zo ontstaat die begeerte, dat sterke verlangen naar zijn gemeenschap. Maar hoe moet ik nu in de gemeenschap van die Heere komen? Dat gaan we zien in ons tweede punt, wonen in Gods huis. Maar dan gaan we eerst zingen uit Psalm 42 vers 1... Het heigend her der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, het eerste vers. Leven van Gods pelgrims, verlangen naar Gods huis, wonen in Gods huis. Vers 4, zelfs vinden we zijn huis, gaat de dichter verder en de zwaluwen nest voor zich, waar zij haar jongskens legt bij uw altaren. O, wat is die dichter jaloers op de mussen en op de zwaluwen, jongens en meisjes, die wonen in Gods huis, de mus. Het Hebreeuwse woord ziet op allerlei kleine vogeltjes. De mussen inbegrepen. En die kleinste vogeltjes zie je ze fladderen rondom dat tentheiligdom en die tempel. En die kleinste vogeltjes die vinden hun huis bij het huis van de Heere. En hij is er zo ver vandaan. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw. Zie je die trekvogel? Die scheert daar langs het dak van de tempel. En die bouwt daar bij dat tentheiligdom, bij de tempel, die bouwt daar zijn nest voor zijn jongen. De zwaluw een nest waar ze haar jongskens legt, bij uw altaar. Die zwaluwen die zijn daar zo dichtbij en ik ben zo ver af. Die vogels die wonen dichtbij de altaren. Die hebben een plaats dicht bij de verdienst van de verzoening. Die zijn zo dicht bij dat bloed. En voor al die vogeltjes is daar plaats. En ik mis het. Mus en zwaluw. Die kleinste vogeltjes die vinden daar hun nest. Voor die kleinste vogels is daar plaats. Die zwaluwen die bouwen daar een nest van stro en takjes die daar bij het altaar liggen. Kijk eens, dat is vermengd met bloed. Gemeente, evenzo vanuit de tekst zoeken wij zo een nest te bouwen van bloed voor onszelf en voor onze kinderen. Die zwaluwen die zorgen voor hun jongen in het nest bij uw altaren. Matthew Henry zegt, zij die zelf een plaats hebben in Gods voorhoven kunnen niet anders dan begeren dat ook hun kinderen in Gods huis en binnen zijn muren een plaats en een naam zullen hebben. Dan ga je dat toch verlangen, ook voor je kinderen, een plek bij Gods altaren. Zo begeerde moeder Hanna voor Samuel een nestje, een plaats bij de altaren, bij dat bloed. Gemeente, wij hebben dat bloed nodig. Wij hebben een huis nodig. Wij hebben verberging nodig tegen Gods toren, tegen de zonde. We hebben bloed nodig. En kijk, dat is nu de gang die de Heere gaat, ook in het leven van zijn kinderen. Als we dan God missen en hoe moet het goed komen, ja, dan gaat de Heere iets leren. Dat kan u alleen maar goed komen door de zalig maken. Dat kan u alleen maar goed komen door dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. O, dat is uiteindelijk toch het allerbelangrijkste. Mag ik het vragen, kinderen, ook aan jullie in de kerk. Zoals die zwaluw daar het nest bouwde bij de altaren van de Heere, hebben jullie dat bloed ook nodig? Daar verlangde de Heere naar. En nu is er plaats voor die kleinste vogeltjes, daar bij dat bloed, bij uw altaren. En gemeente, dan weer opnieuw, hè? Letterlijk, altaren. Kijk eens naar die tempel, daar stond het brandofferaltaar in de voorhof van de tabernakel. Maar daar had je ook het reukaltaar, daar in het heilige van de tabernakel. De altaren. En dat ziet ook weer op die woningen, hè? De woningen, de voorhoven, de altaren. Het ziet op de hele dienst van de verzoening. Maar je mag ook letterlijk denken aan dat brandofferaltaar en dat reukofferaltaar. Dat brandofferaltaar in het voorhof en dat reukaltaar in het heilige van de tempel. En dan wijzen die twee altaren naar de verzoening door Christus en ook naar de voorbeden van Christus. De verzoening door Christus en de voorbeden van Christus. Alsof de dichter zei, de kanttekening 6, uw altaren zijn het huis en het nest waar ik naar verlang. Naar uw altaren schreien mijn hart en mijn vlees. O, dan ziet die dichter uit naar uw altaren. Naar dat verzoenende werk van Christus. Nu mogen die mussen en die zwaluwen dicht bij dat bloed zijn. En zo schreeuwt die dichter naar dat verzoenende werk van de Heere Jezus Christus. O, kijk dan eens in die tempel, dat weet die dichter zo goed. Daar stroomt het bloed. Daar is dat bloed bij die altaren. En wat zegt dat bloed? Iedere keer als daar een dier gedood wordt, Dan zegt dat bloed eigenlijk, de ziel die zondigt, die moet sterven. Je hebt gezondigd en daarom moet je de dood sterven. Dat is je straf, dat is je verdiende straf. De zonde kost mijn bloed, de zonde kost mijn leven. Zie je die dieren daar stervend in elkaar zakken? En zie je dat bloed gesprengd worden van die dieren en zie je dat dier geofferd worden? Zo zou ik nu voor de zonde moeten boeten en moeten betalen. En kijk, dat is een les wat de Heere gaat leren aan zijn kinderen. Maar dan staat er ook die andere les. De ziel die zondigt, die zal sterven, maar ook zonder de bloedstorting geen vergeving. Maar door de bloedstorting wel vergeving. Dan predikt alles rondom die altaren, dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat er reinigt van alle zonden. O, dan is Hij gekomen en heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Hij heeft zijn bloed, zijn leven gegeven. O, de zonde van zijn Sion kostte hem, Christus, zijn bloed, zijn leven. En dat zie je nu bij die altaren, zie je ze daar, druipende van het bloed, dat brandofferaltaar. Maar zie je ook dat bloed gesprengd worden op dat reukaltaar, waar dat ook alles heen wijst naar de voorbidding van Christus. O, Heere der Heerscharen. Van hem gaat die verzoening uit. Van hem, hem staat alles ten dienste. O, daar zit die dichter met een schreeuwend hart naar de dienst van de verzoening. Zelfs vinden mus, Heere. En de zwaluwen nest voor zich waar ze haar jongskens legt bij uw altaar. Heere der Heerscharen, nog een keer. Het zal toch van u vandaan moeten komen. Mijn koning en mijn God. Mijn koning en mijn God, zie je hier in de tekst. Als je nu eens wat zicht op die altaren mag krijgen. Als je nu iets van dat werk van Christus in het zicht mag hebben. Als er nu iets van dat toepassende werk van de Heilige Geest er mag zijn. En dat werk van Christus komt dichtbij. Dan mag er wel eens gezegd worden, mijn koning en mijn hart, mijn God. Want dat zicht op het altaar en dat toepassen van dat werk van Christus, dat doet mijnen. Het mijnen van het geloof, dan mag je niet alleen zeggen voor een ander. Hun koning, hun God. Nee, mijn koning en mijn God. Gemeente, zie je die lijn hier in de tekst van deze rijke psalm? Hoe lieflijk zijn uw woningen, vers 2, o Heere der Heerscharen. Vers 3, mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En vers 4, zelfs vinden mus bij uw altaren. Woningen, voorhoven, altaren. Het is een opklimming. Het is net alsof die dichter steeds dichterbij mag komen. Alsof die dienst der verzoening rijker, helderder wordt geopenbaard. Woningen, dat is de hele tempel. Voorhoven, dan ben je er dichtbij. Altaren, dan ben je erin. Dat is nu ook het leven van Gods volk, hè. Woningen, voorhoven, altaren, om in de dienst der verzoening nu meerdere kennis te mogen krijgen. Dat is een gang, hè. Dan gaat de Heere je leren in je godsgemis hoe dat nu vervuld kan worden. Hoe kun je nu bij God wonen? Mijn ziel is begeerig, bezwijkt ook van verlangen. Hoe kan ik nu bij die levende God komen en wonen? Hoe kan dat godsgemis vervuld worden? Dan gaat de Heilige Geest je vast laten lopen. En dan krijg je die breuk zelf niet meer geheeld, hoor. Maar dan gaat de Heilige Geest je richten op Christus en op zijn werk. Op de weg die recht is. Op de gerechtigheid van Christus. Dat kan alleen maar betaald worden door een ander. Er kan alleen maar betaling plaatsvinden vanwege die altaren. En zo krijg je een gang in je leven naar die altaren. Naar dat brandofferaltaar in het voorhof. Naar dat bloed van Jezus Christus tot rechtvaardigmaking. Maar ook naar dat reukaltaar in het heilige. Dat je dat voordat je die voorbidding van de Heere Jezus Christus zo nodig krijgt. Ook in de heiligmaking. O, naar uw altaar. En leg je hart er dan eens naast. Tweede stuk van de zelfbeproeving, avondmaalsformulier. Of gij deze gewisse belofte Gods gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En die volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen. Alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Zie je die lijn naar Christus? En dat ware geloof, dat gaat uit naar Jezus Christus. Dat ware geloof, ook in het toevlucht nemen, dat gaat uit naar Jezus Christus en naar zijn werk, om door hem geholpen te worden. En dan worden volgende week zondag niet alleen bevestigde kinderen des Heren genodigd tot de heilige tafel. Maar ook zij die het leven in hun eigen hand niet meer kunnen houden, maar het buiten zichzelf in Jezus Christus zoeken. Zo zegt ons avondmaalsformulier even verder. Maar het is een gang naar Christus. Dan moeten toch de ogen en de oren voor Christus geopend zijn geworden. Deze van Jezus horende, die bloedvloeiende vrouw die totaal aan een eind kwam met alles van zichzelf, maar toen ging ze van Jezus horen. En dat het nu eens helemaal totaal vastloopt en je mag dan van Jezus gaan horen onder de prediking. Wat je nog nooit hebt gehoord en dat je hart naar hem wordt toegetrokken, mijn ziel, mijn hart, mijn vlees roepen uit tot de levende God, maar ook naar uw altaren. Dat is toch dat je gaat hongeren en gaat dorsten naar die gerechtigheid van Jezus Christus. En dan zegt de Heere Jezus, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Geliefden, mag ik het eens vragen vanmorgen, is er nu al een gang gekomen naar die middelaar? Naar die altaren. En is er ook al wat zicht gekomen op die betaling. En kijk, nu wil de Heere zijn kinderen volgende week zondagmorgen aan de tafel hebben. En dan zegt hij, dan moet je eens kijken. Naar die tekenen. Als dan die doeken weggetrokken worden. En als dan dat brood gebroken wordt en die wijn vergoten wordt. Dat ziet op het lichaam van Christus. Vorige week was ik in Albanië en ik heb daar het avondmaal mogen bedienen, 's morgens in Delfin en aan het einde van de middag in Tepelen. En als je daar het avondmaal bedient, dan ligt daar niet zoals dat bij ons is van die witte repen brood, hè, dat is ook duidelijk, maar dan ligt daar een heel broodje. En dan moet je dat broodje pakken en dan moet je dat broodje eigenlijk helemaal, ja, laat ik het zomaar zeggen, kapot scheuren. Het was heel stil daar in dat kerkje van Tepelen. Toen ik dat brood pakte en scheurde. En je hoorde het als het ware scheuren en dan moest dat nog eens gescheurd worden. En eigenlijk zie je dan, ja, ik moest daaraan denken toen ik dat deed. Het behaagde de Heere hem, Jezus Christus, te verbrijzelen. Je ziet het. Dat brood dat wordt gebroken. Dat brood dat wordt gescheurd. En u wil de Heere volgende week zondag laten zien. Doe mijn kinderen, kijk nu eens. Dat brood gebroken, mijn lichaam gegeven. Ik moest verbrijzeld worden. En dan wil de Heere onder de tekenen wel eens, en dan zeggen we wel eens, een sacramentele verzekering geven. Dat hebben we van de week ook gehoord. Een verzekering onder de sacramenten geven van ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan ben je dicht bij de altaren. Dan ben je dicht bij de dienst der verzoening. En dat kun je zelf niet maken. Dan moet de Heilige Geest leren en dan gaat die wijn ingeschonken worden.
Zie je die wijn gegoten worden? Vloeit in die beker? En dat dierbare bloed van Jezus Christus, zijn Godzoon, dat is nu gestort tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dan ben je dicht bij de altaren. Als de Heilige Geest je daar iets van laat zien, dan mag je naar uitzien. Al die andere dingen die moeten eromheen wegvallen, daar gaat het niet om. Maar gaat om de kern, Jezus Christus. En dan zegt die dichter, welgelukzalig zijn ze die in uw huis wonen. Welgelukzalig. Staat er 3 keer in deze psalm, welgelukzalig. Van de week in de huwelijksdienst ging het ook over welgelukzalig. Dat is ook zo'n rijk vol woord. Welgelukzalig, maar hier staat het 3 keer in de psalm. Welgelukzalig. Wat zijn ze toch gezalig die in uw huis wonen. Vol van het hoogste geluk. De priesters, de levieten die bij toerbeurt dienst doen in de tempel. En die andere godzalige personen die in de tempel verbleven. Kijk maar in kanttekening 7. Anna bijvoorbeeld. Die was ook in de tempel. Welgelukzalig. Die in uw huis wonen. Ze prijzen u gestadiglijk. Sela. Ze prijzen u. En dan gaan we even nog naar het 3e stukje van de zelfbeproeving. Want ten eerste, ten andere, ten derde. Hoort er ook bij, hè? De dankbaarheid. Moet je niet overslaan. Onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is, zijn geweten. Voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En oprecht voor de Heere te wandelen. Nou, en ook met de naast het goed maken. Even kort gezegd, hoe is je gezindheid? Is er een wandel voor Gods aangezicht? Is er eenheid met je naast? Moet er nog wat opgeruimd worden met een ander? Doe het dan. Niet wachten. Goed maken met een ander. Effen maken. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Ze prijzen u gestadiglijk. Weet je, daar komt het nu op aan. Dat is eigenlijk de toets van het hele leven. Of je een oprechte of een geveinsde bent, zegt Calvijn. Die oprechte heeft een waar geloof, ware godsvrucht. Vloeit voort uit de goede wortel en ze dienen God in oprechtheid en waarheid. En die geveinsde die er maar een beetje bij loopt, die heeft alleen de buitenkant. En die moet niet aan het heiligavondmaal komen. Want die krijgt daar alleen maar een stukje brood en een slokje wijn en verder niks. En daarom onderzoek u zelf, gemeente, of u in het geloof bent. En dan gaan die mensen de lof van de Heere vertellen. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen me lof vertellen. En die stralen dat uit naar buiten toe. Och, die lopen niet hele dagen te zingen, daar gaat het niet om. Maar ze prijzen u gestadiglijk. In hun leven is er iets van die tere vrezen des Heren te merken. Als het goed is. Want een kind van God kan natuurlijk ook veraf leven. En dan gaat er niet zoveel van hen uit. Dan zijn ze ook zo vaak verachterd in de genade. Maar nu gaat het er even over wat het moet zijn. En dan ben je ook eenvoudig. In je omgeving. En dan begeer je goed van de Heere te spreken. Maar vooral dat door mijn godzalige wandel. Hè, mijn naaste voor Christus gewonnen worden. Dan kom je ook heel eenvoudig aan de tafel. Laat dat ook zo zijn. Eerbiedig. Rustig, gemeente. Hè, dat alles in orde mag geschieden, gebeuren. Volgende week zondag in rust. En we zullen kort nodigen. En dan kan de tafel hier, dan gaat die tafel hier open, dan kunnen de gasten gaan zitten, totdat de tafel vol is enzovoort. Hè? In alle rust, en de Heere geven ook in de kleding en in alles dat er iets ja, van eenvoud mag zijn. Eenvoud, zeggen we, is kenmerk van het ware. En dat er iets van uit mag gaan, dat de gemeente mag voelen volgende week zondag. Deze plaats, dat is heilige grond. Maar ik hoop dat we ook mogen ervaren een Bethel. in de Elimkerk. Een huis Gods. Een poort des hemels. Dat je mag ervaren. De Heere is aan deze plaats. Onderzoek het maar. En dan staat er dat woordje Sela. Dat wil zeggen even de klemtoon. Even nadenken. Denk na, gemeente. Het is voorbereidingsweek. Het is volgende week avondmaal. Maar we gaan ook naar de rechterstoel van Christus. En wat nu voor het avondmaal nodig is, dat heb ik nodig om straks zonder verschrikken voor God te kunnen verschijnen. Het leven is zo ernstig. De dood wenkt ieder uur. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God als ik deel in woningen, voorhoven, altaren, Sela en ook even rusten. En dan hoop ik dat Gods volk volgende week even mag rusten aan de tafel, Sela. Uw inzettingen zijn mij gezangen, ter plaatse mijner vreemdelingschappen. En dat die pelgrims mogen ervaren, volgende week zondag, als ze door het dal der moerbezi-bomen doorgaan, stellen ze hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. O, dan mag een pelgrim ervaren dat er in Jezus Christus een fontein is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Welnu dan, de Heere geve dat door zijn genade en geest. Amen. We willen eindigen met gebed. O Heere, zou u dan het woord van vanmorgen willen zegenen in de voorbereidingsdienst? Geef het mee naar huis. Het ging over het gemis aan u, het gemis ook aan Christus. Maar ook die gang van woningen, voorhoven, altaren. Mag er een opwas zijn in de genade en in de kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. En mag uw volk zich in u verblijden en u gestadig prijzen in de eenvoud van het leven. Heere, mag er in de gemeente wat van uitgaan. En wilt u zo nog voor uw eigen eer zorgen? Helpt u onze ambtsbroeder vanmiddag in de leesdienst, ons in de zustergemeente, vanavond hier onder het onderwijs van een van de heilige wetswoorden. Geef een goede en bovenal een gezegende zondag. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 65 vers 2, een stroom van ongerechtigheden. En wat daar volgt in die psalm, dat zingen we tot slot. Psalm 65 vers 2. ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.